Goedenavond, u die thuis meeluistert of ook meekijkt bij deze avondsluiting, bij deze dagsluiting. Het thema van deze dagsluiting is lopen in de loopbaan. En ik lees allereerst Hebreeën 11. En daarna zullen we ook luisteren naar orgelspel. We gaan dus eerst lezen Hebreeën 11... en Hebreeën 12 gedeelte, ik begin bij Hebreeën 11, vanaf vers 32. Dat is het hoofdstuk wat over het geloof gaat. En de mensen in het Oude Testament die daar allemaal genoemd worden. Ik begin bij 32. En wat zal ik nog meer zeggen? Want de tijd zal mij ontbreken. Zou ik verhalen van Gideon en Barak, Simson en Jefta en David en Samuel en de profeten, welke door het geloof koninkrijken hebben overwonnen, gerechtigheid geoefend, de beloftenissen verkregen, de muilen der leeuwen toegestopt, de kracht des vuurs hebben uitgeblust, de scherpte des zwaards zijn ontvloden, uit zwakheid krachten hebben gekregen, in de krijg sterk geworden zijn, heerlegers der vreemden op de vlucht hebben gebracht. De vrouwen hebben haar doden uit de opstanding wedergekregen en anderen zijn uitgerekt geworden. De aangeboden verlossingen niet aannemende, opdat zij een betere opstanding verkrijgen zouden. En anderen hebben bespottingen en geestelen geproefd en ook banden en gevangenis. Ze zijn gestenigd geworden, in stukken gezaagd, verzocht, door het zwaard ter dood gebracht, hebben gewandeld in schaapsvellen en in geitenvellen, verlaten, verdrukt, kwalijk behandeld zijnde, welke de wereld niet waardig was, hebben in woestijnen gedold en op bergen en in spelonken en in de holen der aarde. En deze allen hebbende door het geloof getuigenis gehad, hebben de belofte niet verkregen. Alzo God wat beters over ons voorzien had, opdat zij zonder ons niet zouden volmaakt worden. Dan hoofdstuk 12, vers 1 tot en met 4. Daarom dan ook, alzo wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende, laat ons afleggen alle last en de zonde die ons lichtelijk omringt. En laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is, ziende op de overste leidsman en de voleinde des geloofs Jezus, de welke voor de vreugde die hem voorgesteld was het kruis heeft verdragen, schande veracht en is gezeten aan de rechterhand van de troon Gods. Want aanmerk deze, die zodanig een tegenspreken van de zondaren tegen zich heeft verdragen, opdat gij niet vervlauwt en bezwijkt in uw zielen. Gij hebt nog ten bloede, tot ten bloede toe niet tegengestaan, strijdende tegen de zonde. De organist vanavond is Gert-Jan Oosterom en hij gaat nu spelen Psalm 27, vers 7. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Wacht op de Heer, God vrucht de schaar, houd moed. Hij is getrouw, de bron van alle goed. Zo daalt zijn kracht op u in zwakheid neer. Wacht dan, ja wacht, verlaat u op de Heer. Thank you. Het tekstgedeelte waar deze meditatie over gaat is hoofdstuk 12 van de Hebreeënbrief, vers 1 en 2. Die lees ik u nog een keer voor. Daarom dan ook, alzo wij zo groot een wolk der getuigen rondom ons hebben liggende, laat ons afleggen alle last en de zonde die ons lichtelijk omringt. En laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is. Ziende op de overste leidsman en de voleinde des geloofs Jezus, de welke voor de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen, de schande veracht en is gezeten aan de rechterhand van de troon Gods. Welke loopbaan heeft u gehad? Die vraag wordt wel eens gesteld aan ouderen, nietwaar? Of wat doet u nu voor werk? Wat doe jij nu voor werk? Dat heeft allemaal te maken met de loopbaan in ons leven die we nu lopen. Er zijn echter ook letterlijke, concrete loopbanen die in de sportwereld gebruikt worden. Bijvoorbeeld de atletiekbanen. We verplaatsen ons in gedachten naar zo'n letterlijke loopbaan in Rome. Want die heeft de apostel Paulus, de briefschrijver van de Hebreeën, die heeft de apostel Paulus hier op het oog, in onze tekst. Je had in Rome amfitheaters. Dat is een stadion met een speelveld, een arena, met tribunes eromheen. Maar je had ze ook in de vorm van een renbaan, een eivormige cirkel. Een lang veld dus met tribunes eromheen, waar paarden rennen, maar dus ook hardloopwedstrijden gehouden werden. Een renbaan, een letterlijke renbaan dus, waar de mensen op de tribune de hardlopers aanmoedigden. Dat bedoelt Paulus hier. Hij heeft er vele gezien, niet alleen in Rome, maar ook in Korinthe en in Filippi. In een beetje stad in het Romeinse Rijk had zulke gebouwen. Paulus is immers in Rome terechtgekomen aan het eind van zijn leven. Hij heeft daar gewoond, heeft er gevangen gezeten en heeft er uiteindelijk ook de dood gevonden. Rome, nog steeds een beroemde oude stad. Dat kun je in onze tijd nog altijd zien. Veel overblijfselen van de oudheid, resten van tempels, het senaatsgebouw, amfitheaters. Het is allemaal uit de tijd van de Heer Jezus en van Paulus. Paulus heeft Rome in volle glorie gezien in zijn dagen. Hij zal zeker onder de indruk geweest zijn van deze wereldstad waar de keizer woonde en troonde. Maar hij zal ook bedroefd geweest zijn van wat hij er allemaal niet zag. Er waren bijvoorbeeld ontzaglijk veel afgoden tempels, want er werden heel veel afgoden gediend. Een paar voorbeelden, een tempel van Artemis, de god van de handel. Of Afrodiet, de godin van de schoonheid. Maar het waren wel allemaal goden die de verkeerde dingen bij de mensen aanwakkerden, carrière maken. Steeds meer geld willen verdienen. Te veel alcohol gaan drinken. Seksueel je uitleven. Allemaal heel herkenbaar, nietwaar? Onze tijd is precies nog hetzelfde. Afgoden toen en afgoden nu. Dat brengt het oude klassieke Rome wel heel dichtbij. Dan wordt Rome Amsterdam, Sliedrecht, nog dichterbij. Dan wordt Rome u, jou en mijn hart. Een afgodenfabriek, zegt Calvijn. Continu, 24 uur lang, een afgodenfabriek. Paulus heeft het allemaal gezien. Hij is bedroefd geweest dat de ene ware levende God niet gediend werd. En dat veranderde toen hij ging preken. Dat is nog zo. Dat eenvoudige preken en later het lezen van zijn brieven, voor ons dus de Bijbel, deed een christelijke gemeente ontstaan in het goddeloze Rome. Want als Gods geest gaat werken, dan kan niemand dat meer tegenhouden. Als hij in het Rome van uw en mijn hart gaat werken, dan gaan we zien dat al die mooie tempels, vooral die afgoden, waardeloze gebouwen zijn. Eruit met die afgoden, zegt Martin Henry. Als wij de afgoden in ons leven niet doden, zullen ze ons doden. Paulus gebruikt dus in Hebreeën 12 dat beeld van de renbaan voor hardlopers. Zo'n atletiekbaan, die eivormige baan. En hij ziet dat voor zich en ook die tribunes eromheen. Laat ons lopen de loopbaan. En hij heeft het ook over die wolk der getuigen, die als het ware op die tribune zitten. Wie zijn nou die lopers op die loopbaan? Nou, hij noemt er een heleboel in Hebreeën 11. Het zijn mensen die in God geloofd hebben. Heel veel namen worden er genoemd. Noach, Abraham, Mozes, Rachab. En ik zou nog even door kunnen gaan. U ziet nog veel meer namen in Hebreeën 11. En al die lopers uit het Oude Testament plaatst Paulus nu als een wolk der getuigen op de tribune. Zoals een wolk uit heel veel deeltjes bestaat, zo bevat de tijd van het Oude Testament een grote hoeveelheid van getuigen. Getuigen van God en zijn grote daden. En zij waren allemaal dat geloof deelachtig waar Hebreeën 11 mee begint. Het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs der zaken die men niet ziet. Getuigen dus van God en zijn grote daden. Zij zitten op die tribune in een kring rond de Nieuwtestamentische gelovigen en ze dienden als voorbeeld en sporen hen aan tot het geduld en de volharding. Dat beeld moeten we dus vasthouden. Die renbaan, die loopbaan van het leven. Maar nu wel een belangrijke vraag. Lopen wij op de goede renbaan, op de goede loopbaan? Er zijn namelijk verschillende loopbanen. De gewone loopbaan van het leven verschilt veel van de loopbaan die Paulus bedoelt. Van nature lopen we allemaal op een andere loopbaan. De loopbaan van uw, jou en mijn leven. Uiterlijk verschilt die weer niet zoveel van die van Paulus. Er zijn daar ook lopers. Ook toeschouwers. Er is ook een einddoel, een finish. U of jij hebt misschien ook wel gerend voor een diploma. Voor een goede baan. En dat is goed natuurlijk. Maar wie geven we nu de eer? Hebben we daar de Here voor gedankt? Of hebben we een standbeeld voor onszelf opgericht? Vindt u het zo fijn als de mensen op de tribune u toejuichen? We kunnen ook rennen om meer geld. Dat komt heel veel voor. De Bijbel waarschuwt ons erin heel erg voor. Zoeken, slaven, draven. Want laten we wel zijn, het is hard werken op deze loopbaan van het gewone leven om de finish te behalen. En we worden misschien wel eens bewonderd, dat zou kunnen. En straks denk je in een mooi huis te krijgen of een mooie auto te rijden. Je denkt te gaan genieten van je geld. En dan een poosje, en dat gebeurt, na een poosje na de finish krijg je vage klachten bijvoorbeeld. Naar de dokter en dan krijg je te horen, meneer, mevrouw. U bent ernstig ziek. U hebt nog maar korte tijd te leven. Laten we het breder trekken. Wij mogen natuurlijk inspanningen verrichten. Wij mogen geld verdienen en een hoge positie bereiken. Maar het mag nooit gaan bij dit alles om het eigen ik. Bij al onze gaven en talenten waar de wereld staande ovaties voor geeft, moet het in uw, jou en mijn leven gaan om het dienen van God. Ging dat nou en gaat het nou allemaal om Gods eer? Was het tot mijn eer? Heb je ook je naaste ermee geholpen? Want daar gaat het toch om in het leven? Daartoe zijn we geschapen om God te leren dienen en onze naaste lief te hebben als onszelf. Paulus neemt ons mee naar die andere loopbaan. Met die wolk van getuigen eromheen uit het Hebreeën 11. En is dat nou ook uw loopbaan? Die vraag stellen we toch nog maar weer een keer. Paulus schrijft, laat ons lopen de loopbaan die ons voorgesteld is. Voorgesteld thuis, bij de opvoeding, ouders, in de kerk, onder de prediking. Het gaat wel heel anders toe op die loopbaan. Het gaat daar niet om eer. Het gaat ook niet wie het snelste is of het meeste aanzien heeft. Nee, het gaat om geloven wij in God en in zijn daden. U hebt het wel begrepen, denk ik. Deze loopbaan is niet onze keus. Maar we weten wel van deze loopbaan, want hij is ons voorgesteld. God laat ons keer op keer in zijn onuitsprekelijke liefde voorstellen deze loopbaan. Dat het dus goed is om hem te dienen. Maar ik kan niet, zegt u. En een ander zegt, ik loop ook zo heerlijk op die andere loopbaan. We zeggen het eigenlijk verkeerd. U, jij en ik willen ten diepste niet. En ook dat weet de Heere. Leg het hem voor in het gebed. Ik moet naar die andere loopbaan. Ik moet me bekeren. Maar ik wil het eigenlijk niet. Wilt u dat toch doen? De grote Augustinus, die ook in deze tijd leefde, die zegt het zo. Geef wat gij eist en eis dan wat gij beveelt. Die zat met diezelfde vragen. Ik zou dit willen zeggen, als je nou ziet wie op die loopbaan van het Oude Testament gelopen hebben, dan kan het voor iedereen. Ik haal een paar van die lopers naar voren. Ze behoren nu volgens Hebreeën 11 en 12 tot die wolk der getuigen. Rondom de lopers van onze tijd. Op de tribune. Ik zie daar bijvoorbeeld een Noach. Die had de opdracht om een ark te bouwen. Denkt u eens in. Hij ging een ark bouwen gewoon op het vasteland. En over 120 jaar zou er een vloed gaan komen. Nou, hij is wel bespot geworden door de mensen om die ark heen toen hij met die bouw bezig was. Maar Noach wist het zeker. Hij geloofde God. Het zou gebeuren. Die zondvloed zou komen. En het is gebeurd. Het geloof is een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs der zaken die men niet ziet. Want er was nog niks van te zien immers in die 120 jaar. Alleen een ark op het droge. Ik zie ook Mozes, een ander voorbeeld. Die had een enorm succesvolle loopbaan in Egypte, toch? Alle deuren gingen voor hem open. Een schitterende opvoeding aan het hof van de farao. En een opleiding die hij heeft gehad daar. Veel wetenschap meegekregen. Alles zat hem mee. En dan lees je ineens in Hebreeën 11. Hij verachtte al die schatten van Egypte. Al dat mooie leven. Dat mooie leven waar hij van kon gaan genieten. Nee, hij mocht door genade kiezen voor een andere loopbaan. Voor die loopbaan waar wij het nu over hebben. Hij wilde de God van Israël, de God van zijn opvoeding gaan dienen. Hij koos voor verachting, voor versmaadheid van Christus. Maar hij zag wel op het einde, op de finish. Hij zag op de vergelding van het loon. Datgene wat hem te wachten stond aan het einde van zijn loopbaan. Ik zie Abraham. Hij moest zijn familie, stad en land gaan verlaten. Hij ging van loopbaan dus veranderen. Nou, dat was nogal wat. Hij wist niet eens waar hij uit zou komen. Maar hij geloofde God. Hij werd vader van de gelovigen genoemd later. Ten slotte, ik zie David. Een sterke man, een sterke held. Zo komt hij naar voren. David versloeg immers de onoverwinnelijke geachte reus Goliath. Maar de echte David zie je in de psalmen. Want dan zegt hij in psalm 18 bijvoorbeeld. Want met u, dat is God, loop ik door een bende. En met mijn God spring ik over een muur. Niet de sterke David dus. In God lag zijn kracht. Zomaar vier voorbeelden uit die wolk van de getuigen op de tribune. Maar er zitten er duizenden daaromheen. Ontelbaar velen die door Gods genade ook in hem zijn gaan geloven. En in zijn zoon Jezus Christus. Ze hebben wel een paar kenmerken, allemaal eigenlijk. Het zijn eigenlijk in de eerste plaats gewone mensen, als u en ik. In de tweede plaats, het zijn ook zondige mensen. En dat wisten ze, dat beleden ze ook. En in de derde plaats, soms zijn ze zo slecht, dat je denkt, hoe kan dat nou toch? Ik zie Rachab de hoer er bijvoorbeeld bij. Ik zie een Simson. Daar zijn ook niet alleen maar mooie dingen van te zeggen. En toen ze liepen in die loopbaan hadden ze dezelfde ervaringen in meer of mindere mate. Dat viel mij op bij de voorbereiding in de verwijsteksten. Het was in het echt zo bij zo'n renbaan daar in Rome. En dan waren die lopers daar aan het rennen. En daar waren er mensen van het publiek die gingen die lopers afleiden. En dan gooiden ze bijvoorbeeld pareltjes zomaar op die renbaan of stukjes goud. En als zo'n hardloper dan iets inhield, dan had hij het al verloren natuurlijk. Het was afleidingsmanoeuvres waren dat. Dat waren natuurlijk niet de vrienden van die hardlopers. Nou, dat beeld kunnen we hier ook gebruiken. Ze hadden last dus van verleidingen. Ik zal er een paar noemen. Ze moesten strijden tegen de zonde die hen zo lichtelijk omringt. Dan heb je het. Het kan zomaar ineens, als je loopt op die loopbaan, kan het zomaar in je hart ineens vallen. Zondige gedachten. Zomaar ineens, zonder dat je het verwacht. Het gebeurt zomaar. In de tweede plaats, ze moesten ook alle last afleggen. Ze moesten alles wat hen zou hinderen in het lopen, moesten ze wegdoen. Als u nou ergens last van heeft in uw leven, dat er obstakel vormt om de Heere te dienen, doe het weg. En in de derde plaats, ze moeten zien, kijken naar iemand die vooruit loopt, die voorop loopt. Zien op de Jezus de voleinder van het geloof. Dat is nog wel het belangrijkste kenmerk. Want als we op deze leidsman letten, die dus voorop loopt, Jezus, dan zien we dat de wetten in deze loopbaan heel anders zijn dan die renbanen van de sport. Het gaat hier om een andere winnen, het lijkt eigenlijk wel verliezend te worden. Dat zien op Jezus is het belangrijkste voor al die lopers. Hij wordt de overste leidsman en voleinde van het geloof genoemd. Omdat hij voorop gaat, hij is leidsman. En zijn kinderen het voorbeeld geeft van een geloof dat ondanks zware beproevingen toch tot het einddoel volhardt en het einddoel bereikt. De voleinder, leidsman en voleinder. Jezus heeft bespotting verdragen, schande veracht, heeft een kruis gedragen en is zelf gekruisigd. En zou dat nu zijn volgelingen ook niet overkomen? De Hebreeën en al die mensen die later gekomen zijn en ook in onze tijd moeten maar nooit vergeten dat de zaligmaker veel meer heeft moeten verdragen en moeten lijden dan zij en wij. Daarom zegt de apostel ook, gij hebt nog ten bloede niet tegengestaan, strijdende tegen de zonde. De strijd tegen de zonde heeft Jezus zijn leven gekost. Dat is bij zijn volgelingen niet het geval. De Heer Jezus is gelovig en gehoorzaam de kruisweg op deze loopbaan gegaan, ziende op de eeuwige vreugde staat er en de glorie die zijn vader hem had beloofd. Dat is de vreugde die hem voorgesteld was. Hij zal zitten aan de rechterhand van de troon Gods. Hij keek naar het einde dus. Nee, de Heer Jezus heeft niet verloren. Hij is de overwinnaar op de duivel en op de zonde. Hij kon en wilde als enige dit ondergaan om al zijn volgelingen voor te bereiden op de vreugde die komt aan het einde van deze loopbaan. Paulus onderstreept het nog eens. Aanmerk toch deze Christus die zodanig een tegenspreken van de zondaren tegen zich heeft verdragen, opdat u niet moedeloos zal worden en de strijd zal volhouden, opdat gij niet verflauwt en bezwijkt in uw zielen, niet moedeloos worden. De Heere ondersteunt en sterkt ook in dit leven. Die wolk van getuigen zingt vaak dit lied uit het psalmenboek. Ik zal hem nooit vergeten, hem mijn helper heten, al mijn hoop en lust. Het is de moeite waard om deze levende God te dienen, in hem te geloven. Hij is het toch waard dat u, jij en ik ons leven op deze loopbaan in zijn dienst stellen? Zoals Psalm 143 dat zegt. Laat dat ons gebed mogen zijn. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Gij zijt mijn God, wat gij mij had. Uw goede geest bestier mijn streden en leidt mij in een effen land. Dat lied zal de organist straks spelen na het dankgebed. Wij gaan nu luisteren naar Psalm 72. Daar gaat het over die koning, over die leidsman, over die voleinder. 72 vers 10, dan zal na zoveel gunst bewijzen het gezegend heidendom het geluk van deze koning prijzen die Davids troon beklom. Gelooft zij God dat eeuwig wezen bekleed met mogend heen. De Heer in Israël geprezen doet wonderen, hij alleen. Laten wij met elkaar bidden. Getrouwe en heilige God in de hemel, als wij tot u naderen in het gebed, geeft u dan ook eerbied, Heere, voor u die de hoge God bent en die toch bij nederige zondaren wil wonen en werken. Heere, u die toch met mensen, zondige mensenkinderen van doen wilt hebben. U grijpt in hun leven en heeft alle eeuwen door, heeft u mensen, Heere, tot u getrokken. Die zijn u gaan dienen, Heere, en zij hebben daar nooit spijt van gekregen. Wij mogen u dank zeggen, Heere, voordat wij ook zo bij elkaar dit mochten overdenken. De loopbaan van het leven, de loopbaan die Paulus ons voorstelt, waar het einde alles spreekt van genade en van verzoening, Heere, geef dat wij op die overste leidsman mogen leren zien in ons leven. Ons eigen ik gaan verachten. De hoogmoed leren verbreken, dat doen we niet uit onszelf, Heere, maar wilt u het ons leren, dat we ook moedige mensen mogen worden. Nederig van hart. Dan zullen we rust vinden voor onze zielen. Zo heeft uw Zoon, de Heer Jezus Christus, ons dat voorgehouden. Leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Heere, wij bidden van u, wilt u die genade schenken aan ons allen, voor het eerst of opnieuw. Wilt u toch het leven veranderen van ons, Heere, dat van nature lopen we op een verkeerde weg, op een verkeerde loopbaan. Maar u kunt en u wilt dat toch ook veranderen, dat heeft u al zoveel gedaan. Wilt u het ook in onze gemeente doen, Heere, dat we door de prediking, door het lezen van uw woord, door het overdenken, Heere, dat door de werking van uw geest ons hart veranderd en verbroken mag worden. Wij bidden, Heere, ook voor deze wereld in nood. Als vandaag Oekraïne aangevallen is door Rusland, Heere, dan spreekt dat ook in onze gemeente toch extra. Omdat wij nauwe banden en nauwe contacten hebben met mensen in Oekraïne. In het verleden, maar nu ook nog steeds in het heden. O Heere, wij bidden van u, wilt u het Oekraïense volk gedenken. En dat toch deze wereld niet in een grote wereldoorlog zou gaan belanden, Heere, wilt u de leiders van deze wereld nog zo leiden dat ze daar toch voor bewaard worden om de verkeerde besluiten te nemen. En wil geven, Heere, dat toch weer de rust hersteld zou mogen worden. Gedenk uw kerk die daar in Oekraïne ook aanwezig is, Heere, dat weten we. Wilt u hen in het bijzonder gedenken ook, dat zij toch hun hoop en verwachting op u, de Heere, mogen stellen. En zo is het altijd eigenlijk hier, in alle omstandigheden van het leven. U regeert, zelfs in oorlogsdagen. Maar u regeert ook over ons eigen leven, Heere, dat we dat zullen beseffen, dat we het ook zullen voor ogen zullen houden, dat u die God bent die ook ons kleine leven leidt en bestuurt. Heere, we bidden om vergeving van al onze zonden. Gedenk ook alle mensen thuis, ook de eenzamen, de mensen die verdriet hebben, Heere, die in rouw gedompeld zijn, nog maar kort geleden. Gedenk al die mensen die met hun zorgen zijn, ook de jongeren in de gemeente, Heere. En wilt u geven dat we ook aanstaande zondag weer, als het weer mogelijk is om met z'n allen naar de kerk te komen, Heere, geef dat we dat ook mogen doen. En dat we in uw huis nog weer opnieuw, het lijkt haast onmogelijk geweest te zijn in de afgelopen maanden, maar dat opnieuw toch weer kerk goed gevuld mag zijn en dat we u daarvoor dankbaar mogen zijn en ook mogen prijzen in onze lofzangen, Heere. Want u wilt daar ook om gedankt worden. Heere, wil geven dat het zo mag zijn, dat we zo uit mogen zien ook naar de zondag. Vergeef nogmaals al onze zonden die ons aankleven en ons lichtelijk omringen, zoals we hoorden vanavond. Die er zomaar kunnen zijn in ons leven. Heere, vergeef ze. Wil met ons zijn. En leer ons te zien op uw Zoon, de Heer Jezus Christus, wiens bloed reinigt van alle zonden. Amen. Tot slot zal dus de organist nog spelen op Psalm 143, vers 10. Ik lees dat vers toch nog maar een keer. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Gij zijt mijn God, vat gij mijn hand. Uw goede geest bestier mijn schreden en leidt mij in een effen land. En ik wens u nog een goede avond.